De schriftlezingen voor vanmiddag zijn genomen uit Numeri 20, Numeri 20 en Hebreeën 7. Hebreeën 7 en dit in verband met zondag 16 uit de catechismus, zondag 16. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 9. Psalm 9, de versen 1 en 2. Ik zal in u, o God, verheugd opspringen, in de Heer verheugd. Psalm 9, vers 1 en 2. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over heel de wereld. En aansluitend willen we instemmen met Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in een duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, vers 1, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zullen we eerst bidden om de onmisbare zegen van de Heere. Almachtige en barmhartige God, wij mogen onze ogen sluiten om gelovig op u de Heere te zien. Omdat we leven in het besef dat aan uw zegen alles is gelegen. Zowel in de gezondheid als ook in de genade. In het kerk zijn naar de organisatorische kant, maar vooral ook in het kerk zijn naar de geestelijke kant. Dat het echt een vergaderde gemeente mag zijn, door u geroepen uit de duisternis en geplaatst in het licht, door u samengebracht in de gemeenschap die een zaligheid verwachten van de Heere. Wil u zo ons bijeen laten zijn hier in het kerkgebouw, en ook als we meeluisteren door de kerktelefoon. En wilt u ook nog die scharen uitbreiden, Heere, van mensen die nog voor eigen rekening leven en die nog in de duisternis dwalen, breng ze in het licht dat u bent, dat u heeft en dat u geeft. En wil ook, als we daarin mogen staan, versterken wat u hebt gewerkt en wegnemen wat we moeten missen, opdat door het snoerwerk van uw geest er meer vrucht zou zijn in het leven van het geloof. Wil ons nabij zijn, Heer, in de bediening van uw woord, dat we dat woord zouden verstaan als een spreken van God tot in het diepst van ons zijn, en dat door uw genade er ook een echo zou mogen zijn van een geloofsbelijdenis. Het woord bijvallen in het spreken van God, als een mens dat mag doen, is die zalig, want dan wordt hij aan Gods kant gezet door de genade van u. Heere, wil dat aan jongeren geven, aan ouderen. Wat fijn ook dat er jonge mensen zijn die de keuze van het geloof in hun hart mogen weten en die ook vanuit die eerste liefde u wensen te volgen op alle wegen die u gaat, midden in deze tijden die toch moeilijk zijn, maar waarin er ook respect is voor iemand die een besliste keuze heeft gemaakt. We bidden voor jeugd aan de rand, voor jeugd over de rand heen zelfs. Wat is dat toch erg, Heer, als we wel gedoopt zijn en christelijk opgevoed, maar het voor gezien houden en eigen wegen willen gaan, denkend dat we gelukkig in de wereld kunnen worden. O, breng nog mensen op hun pad, die handwijzers zijn naar de Heer Jezus, die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wij bidden voor mensen die ziek zijn, die aan huis en bed gebonden zijn, wil ze allen nabij zijn, Heere, en dat we onze zorgen en noden in uw hand mochten leggen in de oefening van het geloof. We mogen ook danken voor gaven van gezondheid en van beterschap. Als er reden is om de vreugde ook met u te delen en de dank op het hoogste adres te brengen. We bidden voor mensen met een verstandelijke beperking. Wil ze gedenken ook het mooie werk van de catechese aan deze mensen, de prediking voor deze doelgroep van de gemeente. En wat kan het enthousiasme waarmee deze mensen kunnen reageren toch ook aanstekelijk werken en soms zelfs tot een voorbeeld zijn voor ons allen. Dat ons verstand, hoe rijk ook als we ermee gezegend zijn, ons niet in de weg zal staan, al redenerend om ons niet over te geven aan het spreken van u, de eis en de gave van uw verbond. Heere, verlevendig uw volk en kinderen door het werk van woord en geest, zodat ze levende getuigen van u zouden zijn en ook in deze tijd mochten staan als levende christenen. We bidden voor Annette van der Linden en haar team daar ginds. We bidden voor dominee Visser daar ginds met zijn manschappen. Gedenk ze, heren, in de afhankelijkheid van uw zegen, waar ze zelf uit leven en die ze aan anderen mogen doorgeven. Fijn dat we een goede avond hadden gisteren, een benefietconcert. Met een mooi woord heet het zo, tot ondersteuning van het werk van Annette van der Linden. Dankbaar voor de gaven die gegeven zijn, zowel aan de muzici als ook de gaven die in de collectezak terecht mochten komen. Heere, zegen het werk en laat ook onze bijdrage een klein steentje mogen zijn om het woord en de naam van de Heere Jezus, waardoor wij moeten zalig worden, ook in Afghanistan op een voorzichtige manier bekend te laten worden. Zegen de christenen daar ginds. En zegen Messias belijdende Joden in Israël, die het niet gemakkelijk hebben. Zegen uw volk in de verdrukking, heren, waar we vaak zien een heldere geloofsvlam en een heerlijke belijdenis, soms met gevaar voor eigen leven. Gedenk ons zoals we hier bijeen zijn. Zegen de organist en de koster. Wees met de voorganger, de kerkenraad die toezicht heeft op de gemeente en de leiding. Gedenk ons, heren, als we alleen zijn of als we in gezinsverband in de kerk zijn. En wilt u zichzelf betonen als een getrouwe zielenherder die weet wat de nood van ons hart is en daarin wil voorzien. Bekerende wie u nog niet kent en versterkende wat u zelf hebt gewerkt door uw woord en geest. Hoor ons in danken en bidden, alleen om Jezus wil. Amen. Wij lezen op twee plaatsen de Heilige Schrift. Eerst in het Oude Testament, nummerie 20. Ik breid de lezing nog iets uit. Ik lees eerst met u nummerie 20, vers 2 tot 12. En dan vers 22 tot 29. Dus nummerie 20, vers 2 tot 12. En dan 22 tot 29. En daarna zingen we uit Psalm 49 het zesde vers. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Psalm 49 vers 6. Nadat we gelezen hebben nummerie 20, eerst vers 2 tot 12. En er was geen water voor de vergadering. Toen vergaderden zij zich tegen Mozes en tegen Aaron. En het volk twistte met Mozes en zij spraken zeggende, och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heren de geest gaven. Waarom toch hebt gij lieden de gemeente des Heren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van het aangezicht van de gemeente tot de deur van de tent der samenkomst. En ze vielen op hun aangezichten. En de heerlijkheid des Heren verscheen hun. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreekt gij lieden tot de steenrots voor hun ogen. Zo zal zij hun water geven. Alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en ge zult de vergadering en haar beesten drenken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren, gelijk als hij hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots. En hij zeide tot hen, hoor toch gij wederspannigen, zullen wij water voor uw lieden uit deze steenrots tevoorschijn brengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en haar beesten. Derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land hetwelk ik hun gegeven heb. En dan verder bij vers 22, nummer 20, vers 22. Nummer 20, vers 22. Toen reisden zij van Kades en de kinderen Israëls kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. De Heere nu sprak tot Mozes en tot Aaron aan de berg Hor. Aan de palen, dat is de grens van het land van Edom, zeggende. Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land hetwelk ik aan de kinderen Israëls gegeven heb. Omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hen opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan, want Aaron zal verzameld worden en daar sterven. Mozes nu deed, gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen tot op de berg Hor voor de ogen van de ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. Toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweenden zij Aaron 30 dagen... het ganse huis van Israël. Tot zover. Tweede schriftlezing komt uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 7, waar we een blik krijgen in de hemel en het hoge priesterschap van de Heer Jezus heerlijk functioneert. Hebreeën 7, vers 22 tot 28. Hebreeën 7 vanaf vers 22 tot het einde. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen, die anderen dus, zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden het altijd te blijven. Maar deze, de Heer Jezus dus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Die het niet elke dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren en daarna voor de zonde van het volk. Want dat heeft Jezus eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, onder het oude verbond dus. Maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij nu samen zingen uit Psalm 18. En daarvan vers 9 en vers 10. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. Hij leert mijn hand heldhaftig oorlogen. Mij gaaft gij uw schild, uw hand heeft mij gesterkt. Uw goedheid heeft mijn grootheid uitgewerkt. Dat is Psalm 18, vers 9 en vers 10. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit Psalm 73, de versen 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn en wien heb ik nevens u omhoog. De bekende versen 12 en 13 uit Psalm 73. Aan de beurt is het vervolg van zondag 16 uit de catechismusgemeente. En we willen die vragen die nog resten met de antwoorden nu eerst lezen. Zondag 16 uit de catechismus. En dan de vragen 43 en 44. Zondag 16, vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. En vraag en antwoord 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk, totaal vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Amen. En we doen dat vanuit de gelezen schriftgedeelten, zodat ik ook een tekst kies uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Oude Testament nummer 20, vers 28. Nummer 20, vers 28. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte van die berg. Toen kwam Mozes en Eleazar van die berg af. En uit Hebreeën 7, vers 22, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Geliefde gemeente, het is alweer een tijd geleden dat er een Rooms-Katholieke kardinaal stierf. En hij werd in de Dom in Utrecht pontificaal opgebaard. Dat wil zeggen, in vol ornaat, zijn ambtsgewaad had hij aan. De pers was er ook. Vele honderden mensen kwamen erop af. En een zo'n journalist, die interviewde een mevrouw, waarom bent u hier? Ja, zegt ze, ik wil nog één keer zien hoe mooi die aartsbisschop altijd gekleed was. In die pijen, met die mijter op zijn hoofd en al die orden van verdienst op zijn borst gespeld. Voordat het weggedaan is en het niet meer gezien kan worden. In een huisje op de Veluwe stierf een oude moeder. Het was een bekommerde ziel. Ze had nooit avondmaal durven vieren. Want wie was zij toch voor de Heere? En toen ze moest sterven, toen kwam de ruimte van de genade zo op haar af en over haar heen, dat ze de Heere mocht ontmoeten. En dat ze avondmaal zou kunnen vieren toen het naar het lichaam niet meer kon. Omdat ze op de verdiensten van de Heere Jezus mocht zien. Die dood geweest is, maar hij leeft. Die juist door zijn sterven niet hoge priester af is geworden, maar juist zijn hoge priesterschap bedient. Opdat een ieder die door hem tot God gaat, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En ze mocht zingen, en na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ik moest eraan denken bij de voorbereiding van deze preek. Nu de hoge priester Aaron wordt afgelost van zijn aardse bediening. En daarom schrijf ik erboven. Aaron sterft buiten het beloofde land. Drie gedachten. De hoge priester moet sterven. De hoge priester kan niet als hoge priester sterven. En de hoge priester hoeft niet te sterven zonder een hoge priester. Ik herhaal. Aaron sterft buiten het beloofde land. Aaron moet sterven als hoge priester. Dat is het eerste. Het tweede, Aaron kan niet sterven als hoge priester. En het derde is, Aaron hoeft ook niet te sterven zonder hoge priester. De tekst uit het Oude Testament is eenvoudig, duidelijk, diep. Aaron gaat sterven. Jongens en meisjes, is die ziek? Is die oud geworden? Is die het leven zat? Nee. Je zou hem nog niet de 123 jaar geven die hij hier heeft als je hem ziet de berg Hor opklimmen. Samen met Mozes en met Eleazar. Hij is nog kras. Aaron gaat sterven, want levensbegin en levenseinde, die zijn niet in onze hand, die liggen in Gods hand. Maar u zou willen vragen, kan dat nog niet eventjes wachten, die dood van Aaron? Want ze zijn bijna in het beloofde land. En het was toch de levenstaak van Aaron en Mozes om het volk daar te brengen. Lastige mensen waren de Israëlieten. Maar goed, ze hielden altijd de blik gericht op hoe het zou zijn als ze eenmaal thuis waren. En dan konden ze dat gemor en het gemopper van dat volk wel weer aan. Nou ja, toe maar, straks zijn we er, thuis in Kanaan. En nu zijn ze er bijna. En nu mag Aaron er niet in. Je zou haast willen zeggen tegen de heren, had dat nou nog niet een halfjaartje kunnen worden uitgesteld, dan waren ze immers aangekomen. En toch, gemeente, dit sterven van Aaron buiten het beloofde land is noodzakelijk. Vanwege de heren en zijn dienst. En daarom heb ik er u ook bij gelezen uit het begin van nummer 20. Dat ze met dat lastige volk te doen kregen, vlak voor de aankomst in Kanaan, een hele reeks van klachten, geen eten, geen drinken, een barre zandwoestijn, geen water. En ze waren naar de Heere gegaan met die klachten. En toen had de Heere gezegd, nou moet je naar de steenrots gaan en dan moet je tegen de steenrots spreken. En dan zal ik water geven. Ja, dus de Heere die wordt helemaal niet boos op dat volk. De Heere die verhoort die klacht om dat water, alsof het een innig gebeden gebed was. Nou ja, en daar gaan Mozes en Aaron nu in de fout. Als ze dan bij die steenrot staan en de gemeente staat er tegenover, dan zegt Mozes, nou hier dan heb je water. En hij slaat twee keer op die steenrot. Weerbarstige mensen, water zul je hebben, drinken met je vee. Kijk. Dat is nou de zonde van Mozes en van Aaron. Want Mozes is tekortgeschoten als dienstknecht van de Heere. Het was niet in de eerste plaats dat hij tegen de mensen sprak en niet tegen de rots. Het was ook nog niet zozeer dat hij op de rots sloeg, zelfs tot twee keer toe. Maar zijn zonde en die van Aaron is dat ze de naam van de Heere hebben tekort gedaan. Ze doen net of bij de Heere er maar mondjesmaat af kan. Zoals het ook bij de afgoden is. En als er dan toch water komt, dan zullen ze denken straks die Israëlieten, nou, als we met Mozes en Aaron in het beloofde land komen, dan zal het wel goed gaan. Dan hebben we alles te eten en te drinken. Ze heiligen de naam van de Heere niet. Die geeft zonder te verwijten. En hoe zie je, gemeente, wat de catechismus zegt? Dat ook als er kinderen van de Here zijn, want dat zijn deze beide mannen, dat toch de aard, het karakter van een mens niet 100% verlost is. En dat na ontvangen genade er altijd nog van die trekjes blijven zitten dat je boven God wil staan. En dat je dus eigenlijk over God wil heersen. Daarom moet de Heere Jezus ook zijn offer brengen. En daarom moet de Heere Jezus sterven en begraven worden. Opdat het met die oude mens echt helemaal uit is. Tot en met. Zo staat het er immers in het eerste vraag en het eerste antwoord. Dat wij door zijn kracht, namelijk de kracht die uit het offer van de Heere Jezus komt, worden met hem, de oude mens met hem wordt begraven, gedood, begraven, gekruisigd wordt. Opdat de boze lusten van ons vlees in ons niet meer zouden regeren. Maar de Heere, Heere over ons zou zijn. Maar dat is toch wel erg, hè, dat dan die twee mannen die hun levenstaak hebben besteed om dat volk te leiden naar het Kanaan beneden, dat die dan allebei, vorige keer ging het over Mozes, herinnert u zich misschien nog wel dat hij buiten Kanaan stierf, dat die allebei hun leven moeten geven. Misschien spreekt Aaron, die toch de mond van Mozes was, Exodus 4, Mozes nog tegen. Aaron, man, spring toch op die rots en roep tot het volk. Nee, volk, de Heer is anders dan Mozes zegt. Want God is een God die niet altoos twisten zal, nog eeuwiglijk de toren behoudt. Aaron, roep het toch uit. Hij doet ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn barmhartigheid en goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet de Heere onze overtredingen van ons. Zo is God, volk. Maar Aaron, nog eens, die de mond van de Heere moest zijn, zwijgt. Gemeente, waarom nou juist bij die wateren van Meriba? Er wordt aangehaald in 1 Korinthe 10. En daar wordt gezegd, Christus is onze geestelijke rots. En daar moeten we uit leren drinken. Kijk, om het volk dat te leren, geeft de Heere hier water. En omdat Mozes en Aaron dat eigenlijk in hun eigen gekrenkte trots aan dat volk wilden geven, daarom worden zij relatief zo zwaar bestraft. Want God, gemeente, die slaat de Heere Jezus maar één keer geestelijke steenrots. Hij straft de zonde maar één keer en dan is het genoeg. God is een God van rechtvaardigheid. Dan is het volbracht. En dat hebben Mozes en Aaron niet aangevoeld. Door daar te staan bij dat volk. En je kunt het menselijk begrijpen. En te zeggen, hier dan, water. En God komt erop terug. Dat is diep, gemeente. Dat is diep, maar het gaat om de eer van God na, Gods naam. En daar moeten we onder leren bukken. En in het nieuwe leven zul je daar onder leren bukken. En wil je die ook dienen? Daarom eindigt het antwoord ook zo prachtig mooi. Maar dat wij onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Dat ontbreekt hier. En daarom buigt Christus zo diep. Dat weten zij nog niet, maar wij staan daarachter. Dat hij met zijn eigen bloed nou dat verbond fundeert, de schuld betaalt en de toorn stilt. En daarom staat er als een uitroep, het zou eigenlijk een lofzang kunnen zijn, van een zoveel beter verbond is Christus borg geworden. Omdat hij instaat met zijn eigen bloed en met zijn eigen leven en met zijn eigen voorbeden en met zijn eigen offer. Het is volbracht. Aaron mag Kanaan op aarde niet in. Ja, hij is wel een kind van God. Hij mag het Kanaan in dat boven is. Geen morrend volk meer. Geen geloof meer dat aangevochten wordt. Geen duivel meer die je verzoekt maar God alles en in alle. En dan de eeuwige lofzang. De hoge priester moet sterven. Maar hij kan niet sterven als hoge priester. Ja, dat is ingrijpend als je opeens voor de dood komt te staan, gemeente. Daar wen je als dominee ook nooit aan als je zulke mensen mag begeleiden. Maar jullie denken misschien, jongens en meisjes, als Aaron moet sterven, dan zal hij helemaal niet erg vinden. Als een dominee moet sterven, dan zal hij helemaal niet erg vinden. Die is altijd vol van God, toch? En voor een dominee en voor een hoge priester en voor een ouderling is sterven toch maar een overstapje. Want ja, die mensen zijn altijd bezig in de dingen van de Heer. Dan is sterven toch makkelijk. Aaron is toch de hoge priester, de knecht van God. Die altijd al zo dicht bij de Heer mocht komen in het tabernakel, in het heilige der heiligen notabene. Nog één stapje verder en hij is echt thuis. Ja, maar kijk eens goed. Aaron kan niet sterven als hoge priester. Hij moet zijn mooie kleren uit. God zegt het tegen Mozes en Mozes doet het in opdracht van God. Dus eigenlijk doet God het zelf daar op de berg Hor. De Israëlieten zien ze allemaal naar boven gaan met z'n drieën. En ik denk dat ze ook hebben kunnen zien vanuit het dal hoe het ging. Dat het ambtsgewaad van Aaron uitging. Jullie moeten maar eens kijken in de kinderbijbel, kinderen thuis, of je een mooi plaatje kan vinden, of in de encyclopedie, de Bijbelse encyclopedie, van hoe een hoge priester aangekleed was. Hij had een vest op zijn borst met 12 stenen van edelmetaal en op elke steen stond de naam van de stam van Israël. Hij droeg dus zijn volk op zijn hart. En hij had op zijn voorhoofd een gouden band. En daar stond op heilig voor de Heer. Dat moet ook af. Zo kon hij dan de tempel ingaan, voor Gods aangezicht, tabernakel ingaan en voor de Heer komen. En hij had een blauwe rok aan, met belletjes eronderaan. En elke keer als hij een stap zette, dan hoorde je die belletjes rinkelen als een teken dat hij aanwezig was met de verzoening. Je kunt verzoend worden met God. En hij had onder die blauwe rok nog een wit lijnwaad. De Heer Jezus had het ook aan toen ze aan het kruishout al zijn kleren uittrokken. Aan één stuk geweven als een teken dat hij echt door God was aangesteld als hoge priester. Maar als het dan tijd is op Gods kalender dat hij moet sterven, moet hij die kleren uit. En dan moet je eens goed kijken naar het plaatje in de tekst, jongens en meisjes. Dan staat daar niet meer de dominee met zijn zwarte pak. Dan staat daar niet meer Aaron met zijn hoge priesterlijke kleed, een mijter, een tulband op en een prachtige kleren aan. Nee, dan zien we hem niet meer in zijn ambtelijke gerechtigheid, maar dan staat hij gewoon in zijn aardse kloffie. Gewoon in zijn mensenkleren. Dan staat hij daar in zijn eigen ongerechtigheid voor God. Want al was het een kind van God, hij had ook nog zonden. En zo moet hij sterven. En zo moet hij voor God verschijnen. Dat is wat. Toen de Heere Jezus, van wie gezegd werd dat hij van een veel beter verbond borg geworden is, aan het kruishout werd geslagen, toen hebben ze hem ook alle kleren van zijn lijf gerukt. Behalve die rok die aan één stuk genaaid was, geweven was, die hebben ze verdobbeld, die wouden ze niet scheuren. Hij hing naakt aan het kruis. Dat zie je niet in een kinderbijbel en is ook maar goed ook. Maar hij hing daar naakt voor God. In de plaats van zijn volk. En weet je wat Luther dan bij die tekst zegt, jongens en meisjes? Als je goed kijkt naar de hoge priester op Golgotha, dan heeft Christus zijn mooiste kleren aan. En hij had geen kleren aan. Ja, bij Aaron zat het hoge priesterschap in zijn pak, in zijn kleed, in zijn gewaad. Maar bij de Heere Jezus zit het hoge priesterschap in zijn hart. Mooi, hè? Want hij leeft, staat er in Hebreeën, en hij kan allen die door hem tot God gaan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Zo hoor je de hoge priester bidden aan Golgotha's kruis. Mag u zo naar de Heere kijken. Jij jongere die midden in het leven staat en die zin in het leven hebt. Dat is ook niet verkeerd hoor, al moet je het wel met de Heere doen. Mag je zo met ogen van het geloof op Christus zien. Die dood geweest is, maar hij leeft. En daarom moest Aaron vervangen worden door Eleazar. Hij kon niet altijd hoge priester blijven, omdat hij een zondaar was. Maar van de Heere Jezus is er maar één. En hij leeft. En hij is in de hemel niet om daar uit te rusten van al dat werk op aarde. Maar hij blijft hoge priester in actieve dienst. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Prachtig, hè? Mag u, ouderen, misschien ziek, zo van uzelf afzien. En van uw eigen moeiten afzien. En op de Heere zien. Hij die zo hoog boven ons verheven is. Ja, maar die ook zo heel dichtbij is. Want er staat zo mooi in Hebreeën 7, vers 26. Zodanig een hoge priester betaamde ons nu, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Dus aan de ene kant hoog boven ons verheven en aan de andere kant heel nabij, om zalig te maken die tot hem de toevlucht nemen, om zalig te laten leven die uit zijn genade worden bediend. Want hij, één keer geslagen als steenrots, één keer door God en zijn toorn in zijn recht. En daarom is hij een geestelijke rotssteen geworden waar het water uit vloeit, waaruit je drinken mag. Ruim, overvloedig. En water stroomt altijd in de diepte, hè? Dus waar u ook bent, wie u ook bent en hoe u er ook aan toe bent, als u niet drinkt uit het water, is dat nooit Gods schuld. Het vloeit naar u toe, zo dichtbij op kosten van de Heer Jezus, dat je eruit kan drinken. Zalig wie het mag verstaan. Want dan is de Heer een zaligmaker in tijd en eeuwigheid. En zal de duivel het niet winnen. Dat zien we ook zo prachtig mooi in die oude geschiedenis uit Numeri. Aaron staat daar in zijn menselijke kloffie. En dan hou je van een mens niet veel meer over. Maar nog sterft hij niet. Nee, want die kleren die op een hoopje gelegd zijn naast Aaron, die blijven daar niet liggen op de berg. Nee, de Heere had ook gezegd, trek ze nu zijn zoon Eleazar weer aan. Want de dienst van de verzoening, die gaat door. Het moet naar Christus toe, naar Golgotha. En Hebreeën 7 zegt, nu gaat de dienst der verzoening ook door. Want er is één die leeft en die aan allen het leven geeft. Christus de Heer. En iets daarvan mag Aaron misschien met stervende ogen al zien. Als Mozes op Gods bevel de afgelegde kleren weer aandoet aan Eleazar. Dat onderkleed aan één stuk geweven, als een teken dat hem de positie van hoge priester toekwam, Eleazar. Dat betekent God helpt. En dan die blauwe rok met die belletjes eronderaan, bij elke stap Hoorde je het evangelie van verzoening dichterbij komen? Het kan ook voor u, het kan ook voor jou. En de efod met die 12 stenen, de stammen op zijn borst, zo op zijn hart met zijn volk naar God toe. En de plaat op zijn voorhoofd, heilig voor de Heere. Hij mocht zo dicht bij God komen dat hij verzoening kon doen voor al hun zonden. Het laatste wat Aaron op aarde mag zien, is maar niet zijn zoon Eleazar, maar is de hoge priester die God heeft aangesteld als een levend bewijs dat God niet zo'n karige God is als Mozes en Aaron wel wilden zeggen tegen het volk. Maar dat het een ruimhartige God is die de zonde ontdekt en vergeeft in het bloed van het offer. Hij mag zien dat de dienst van de verzoening doorgaat. Aaron, u kunt zalig worden, u kunt thuis komen. Niet in het aardse Kanaan, maar in het Kanaan dat boven is. En als je nou goed naar dat plaatje kijkt, kinderen, en je ziet daar Aaron staan als gewoon mens in zichzelf, dan zou je moeten zeggen, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar dan mag Aaron en dan mag u en jij en ik kijken naar Eleazar. Wat zeg ik? Naar de Heer Jezus. Hebreeën 7. En dan zingen. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Die hoge priester in voornaad toont me in rijke symboliek. Onze God is een verzoenend Heer. En dat kostbare bloed van de Heer Jezus, dat de levende weg is naar het heiligdom hierboven, zegt me. Onze God is een God van verzoening en van genade. Wie is een God als gij, Heere, die de ongerechtigheid vergeeft en die de misdaden niet toerekent om Jezus wil? Het laatste wat Aaron op aarde ziet, is de dienst van de verzoening. En het eerste wat Aaron, als die ontslapen is, ziet in de hemel bij God, is dat God een God is van verzoening. En dan komt er dus weer een andere hoge priester. Maar nou dat diepe van Christus, gemeente, dat er nou één is geweest die gestorven is, en daarin is hij niet zijn ambt kwijtgeraakt van hoge priester, maar daarin heeft hij nou juist zijn ambt bevestigd. Een onvergankelijk priesterschap, zegt Hebreeën 7. Dat met de dood niet verdwijnt, maar juist door zijn sterven het leven geeft aan allen die hem leren vertrouwen. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Om zijnentwil, zo mag ik het toch wel zeggen op grond van heel de schrift, hoeft Aaron niet te sterven zonder hoge priester. Maar zo is die heen gegaan. En Mozes later ook. En dan zie je toch ook dat een kind van God is, gemeente. Hij geeft zich helemaal. Hè? Dat is toch heel wat, hè? Want de dood is toch een vijand. Maar de genade is toch sterk. Je hoort geen protest, geen wanhoop, geen poging tot vlucht op de berg, hoor. Geen schreeuw, geen paniek. Stille overgave. Stille overgave. In de doodkamer op de berg Hor, die om Christus wil een doorgang is tot het eeuwige leven bij God. Dan kan een mens sterven. En dan is het sterven van Gods kind erven om Christus wil. Wat ik een mooie tegenstelling in de tekst vind. Mozes en Aaron die heiligden de naam van de Heere niet bij Meriba. Dus die lieten God niet zien zoals die was. En nu en in het sterven van Aaron en in het sterven van Mozes. Laat God zien wie die is. Ja, hij stapt niet over de zonde heen. Maar hij verzoent de zonde. En zo redt hij zijn volk. En zo mogen Mozes en Aaron al bij de troon zingen. En zijn ze gespaard voor de moeite die dat mopperende volk straks onder Jozua bij de verdeling van het land weer zal uiten. Kunt u sterven? Is jouw paspoort voor de laatste grens getekend, broeder, zuster, jongere? Weet u wanneer je kunt sterven? Als u hem aan het kruis ziet werken, ook voor u. Zijn bloed ziet storten, ook voor u. De dood ingaan en het graf, ook voor u, ook voor jou. En als u op grond daarvan aan de rechterhand van de Vader, in het heilige der heiligen in de hemel, hem aan de rechterhand bezig mag zien. Opdat een ieder die door hem naar de Vader vlucht behouden wordt. En dan daalt de kracht van de genade in je ziel. De kracht van de opstanding. Jezus die redt tot het uiterste. In die grote hoge priester, hoog boven ons verheven. En zo nabij mogen we vertrouwen. Ook als we als kinderen van de Heere staan in de strijd van het geloof. Daarom eindigt zondag 16 ook met de nederdaling ter helle. We hebben het net op de catechisatie en op de belijdeniscatechisatie over de volgorde gehad. De staat van de vernedering, de staat van de verhoging. En de hel, dat was niet het laatste, want de hel was aan het kruis. En toen moest het sterven en de begrafenis nog komen. En toch staat de hel hier in Catechismus zondag 16 aan het eind. Omdat dat de diepste verzoeking is. De diepste donkerheid. Het verlaten zijn van God. Mensen zoals wij hier zitten, zoals wij meeluisteren. Dat heeft nooit iemand van ons ooit hoeven mee te maken tot nu toe. Dat heeft Christus meegemaakt en doorgemaakt in de plaats van al Gods kinderen. En omdat dat zo is, geldt het antwoord als een lofzang, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij totaal vertroosten. Dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in de ganse tijd van zijn lijden, maar in zonderheid aan het kruis, verzonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Hier wordt niet makkelijk gedaan over dat je nooit eens pijn zou kunnen hebben en dat de duivel niet stil ligt in je leven. Wat een ellende kan er zijn, ook na ontvangen genade. Maar als u nou die oefening van het geloof mag kennen, dat je op basis van de offerande van Golgotha's kruis mag afzien van jezelf en mag opzien tot de hoge priester in actieve dienst op de ereplek bij de troon, in de troon. Mensen, dan hoeft het nooit zonder God te zijn. Dan is de Heere er altijd bij. Want hij straft de zonde maar één keer. De rotssteen Jezus Christus hoefde maar één keer geslagen te worden. Dat was de zonde van Mozes en Aaron. En dat is de verdienste van de hoge priester nu in volle functie. Hij gaat het heiligdom binnen. Hij is er. Hij laat de deur open. Hij zet zijn ambtsbediening voort. Vader, ik heb verzoening aangebracht voor al die kinderen van God die schuilen onder de belofte van u. En daar hun sterkte in zoeken en vinden. Ik heb voor hen gebeden. Ik heb voor hen gestreden. En ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen komen die gij mij gegeven hebt. Tot uw eer. Zo'n hoge priester hebben we nodig. En wat ik zo mooi vind van zo'n tekst uit Hebreeën 7. Wij missen ontzettend veel. En hoe meer genade, hoe meer gemis in onszelf. Maar wij hebben een hoge priester. En niet Aaron. Maar de Heere Jezus Christus. Wij hebben de hoge priester. En als we de hoge priester hebben. Dan heeft hij een schuilplaats voor zo een als ik ben. Hebt u dat geleerd? Mag u daaruit leven? Dan zeg ik nog een keer het slot van antwoord 43. Als dat waar is, dan zullen we onszelf hem tot een offerande van dankbaarheid opofferen. Nou, dat is de leerschool van het verloste leven. Dat is de leerschool waarin we alle zeilen bij moeten zetten. Dat is de leerschool die duurt tot onze laatste zucht en tot onze laatste blik. En dan zal de laatste blik zijn de Heere Jezus, de borg. En dan zal het eerste wat we zullen zien zijn de Heere. En zie, wat een wondere ervaring is dat. Want dan ben ik niet langer een naakte zondaar. Nee. Maar dan ben ik bekleed met klederen van gerechtigheid die hij verworven heeft in zijn dierbaar offer. Witte klederen staat er zelfs, aangedaan door hem. En hij zegt, mijn bruid, ik zal u aan de Vader laten zien, zonder vlek of rimpel, rein en wit. Krijg God de eer, gemeente. Wat een wonder. Dan zijn we een verkregen volk. Dan zijn we een geheiligd volk. Dan zijn we een koninklijk priesterschap. Om de deugden te vertellen van hem. Die ons geroepen heeft en getrokken heeft. Uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Mijn bruid, zal de Heere zeggen. En zij zullen antwoorden. Mijn bruidegom. Om God eeuwig groot te maken. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat een erge zonde als we uw naam niet heiligen. En wat een heerlijke openbaring als u er zelf voor instaat. En zelf zegt wie u bent en wat u doet en waarom u dat doet en hoe u dat doet. En dat de Heere Jezus Christus dat op aarde volmaakt heeft geopenbaard. Een geduldige leermeester, die door de Heilige Geest in de waarheid in wil leiden. Al leert Gods volk niet alles op één dag. Wat rijk als we zo mogen afzien en zo mogen omhoog zien. De blikrichting van het geloof door de eeuwen heen en door de tijd heen naar het heiligdom dat boven is, het heilige der heiligen waarin de Heer Jezus is voorgegaan met zijn eigen vlees en bloed, een gebaande weg voor zondaren die de toevlucht nemen in oprechtheid en verlost worden, vernieuwd worden, elke keer weer en steeds meer hopen we, opdat we ons leven ook werkelijk dankbaar zouden betonen en aan u de Heere zouden offeren. Heere, geef uw volk en kinderen dat ze in dat heilgeheim mogen staan en uit die geloofsovertuiging mogen leven. Op zondag en door de week, midden in de samenleving waarin we een plaats en een taak hebben, maar toch geleid en geleerd door deze drie-enige God. Heere, wil die kring ook nog uitbreiden. Mensen die voor eigen rekening leven. Wil ze stilzetten. En toevoegen aan de schare die zalig wordt. Die verlost is. En die daaruit mag leven. Wil ons ook dieper inleiden in de heilgeheimen van uw woord en getuigenis. We bidden voor alle die een moeilijke weg gaan, Heere. Die misschien langer hadden willen leven, misschien wilde Aaron dat ook wel, en die toch weggenomen worden. Of die ernstig ziek zijn en niet meer beter kunnen worden. Heren, laten we ook als we gezond mogen zijn, dankbaar zijn voor gezondheid en genade. En de krachten van u ontvangen, ook verlangen te besteden in uw dienst. Dan hoeven we niet allemaal dominee te zijn of hoge priester te worden of diaken, maar mens van God, op de plek waar u roept en waar u bekwaamt, waar u stelt en waar u ook genade wil geven om te kunnen leven, midden in deze wereld van God los. We bidden voor de jeugd en voor de jeugdverenigingen, ook als ze vanavond vergaderen, wil ze nabij zijn, Heren, bij de Bijbelstudie en de ontmoeting met elkaar, dat is ook belangrijk. En dat we elkaar als schriftgetrouwe jeugd vast zouden houden en toe zouden rusten om samen te staan in afhankelijkheid van u in deze samenleving. Zegen alle die een moeilijke weg gaan. We bidden voor broeder Van de Weert van de Pakhuisweg als hij dinsdag voor het eerst de bestraling krijgt van binnenuit. Een behoorlijke ingreep, Heren. Het is ook nodig, gelet op zijn toestand. We dragen hem en zijn vrouw hartelijk aan u op. Kon dat zijn, wil u nog zegen leggen in deze behandeling, zodat de gezondheid gezegend mag worden. Maar vooral ook, geef een geloofsoog op u de Heere, om te zien op die God die alles leidt en alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Wees ook met andere zieken, beproefden. We denken ook aan zuster Van Donkelaar Hardeman, die een kamer krijgt in het boveneind. Haar krachten zijn op, Heren, maar de genadekrachten zijn er. Laat ze zich daarin mogen verheugen en zo ook de toekomst tegemoet gaan met het oog op de heerlijkheid bij u. Gedenk ook anderen die oud geworden zijn en die misschien ook een moeilijke weg gaan, maar u hebt zelf gezegd, tot in de ouderdom toe blijf ik dezelfde. Zegen ons, Heren, ook als gemeente en als gemeenschap. Geef de eenheid van het geloof te verstaan en te doorleven en te belijden. En ons er ook in te verblijden dat er een levensverzekering is die niet eindigt met de dood, maar die brengt tot voor uw troon. En dat op kosten van hem die geleden heeft, gestreden heeft, gebeden heeft, die gestorven is, maar wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt. Vergeef ons onze zonden, Heere, heilig ons in uw waarheid en zegen ons in onze gaven, dat bidden we uit genade, dankbaar voor u en uw openbaring, om Jezus wil. Amen. De collecten zijn in deze eredienst voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Het loopt tegen het einde van het jaar, gemeente. Het zou goed zijn dat je nog iets extra's in de collecten kunt doen als u het kunt missen, zodat we met een prachtig sluitende begroting, of hoe zeg je dat, dat weet ik niet goed. Maar u snapt in ieder geval wel dat geef met liefde uw gaven. Wij gaan zingen tenslotte uit Psalm 36, het derde couplet. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Oh nee, dat is het tweede couplet. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, het derde vers. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.